iedereen wil Augustus zijn, hè? De keizer die na Bart de Wever komt. Niemand wil Brutus zijn, degene die keizer van het podium duwt, hè? Die hem een mes in de rug steekt.
Ik heb Lisbeth en Hannes te pakken gekregen. Tussen alle nieuwjaarsrecepties door op de redactie van het Nieuwsblad hebben we het over de politieke actualiteit. Lisbeth van Impe is hoofdredacteur. Dag Lisbeth.
Dag Jeroen.
En Hannes Hendricks is chef politiek. Dag Hannes.
Dag Jeroen.
Ik ben Jeroen Roppen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Het punt van Impe. Wie van jullie doet hier de nieuwjaarsrecepties eigenlijk?
Dat is de politieke redactie en denk dat Hannes ze bijna allemaal
ja,
doet.
Enkel op VDA ben ik niet geweest, omdat ja, ze waren... er was een overlap met CD&V. Maar de rest heb ik allemaal gedaan.
En is dat dan vechten om bepaalde nieuwjaarsrecepties wel of niet te doen op de redactie?
Wel, de partijwatchers doen de nieuwjaarsreceptie van hun partij en ik probeer ze allemaal te doen.
Voilà, ja. dat is een duidelijke taakverdeling.
Ja, voilà. Ja, dus ik heb een goed gevuld weekend.
En voor alle duidelijkheid, ik heb in mijn tijd ook heel veel nieuwjaarsrecepties gedaan, maar we gaan er nu ook niet met een half leger gaan rondlopen.
Ja, je was dus ook op de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Hoe was de sfeer daar?
Ja, klopt. Daar was heel veel volk, hè. In de Neckerhal. Ze stellen het ook open voor iedereen. Ja, dus niet enkel leden mogen binnen, echt iedereen. En de sfeer was daar wel goed, moet ik zeggen. Het was een dansfeest met een DJ's van Ornelis. Heel wat jong volk ook dat daar rondliep. Dat was toch iets wat een contrast met CD&V, om eerlijk te zijn. Waren toch vooral oudere mensen waren die daar kwamen. Dat was ook op de middag zoiets braver.
Ik herinner me een tijd dat ze taart serveerden bij de CD&V.
Ja, dat is nu ook zo. Ja.
Ik had
ook een beetje het gevoel dat zo 12 uur was en iedereen moest zijn middagdutje gaan doen. Zo, maar.
Goed, we hebben het nog over die nieuwjaarsreceptie van N-VA, want ik wil het graag hebben over de toekomst van N-VA. Wat we nog kunnen verwachten van vooruit, daar heb ik het ook over. En wat jullie vonden van de uitschuiver van Raoul Hedebouw. Wordt er op die nieuwjaarsrecepties eigenlijk ook Belgische wijn geschonken?
Ik heb op geen enkele gedronken, eerlijk gezegd. Ik wil daar een beetje een fris hoofd behouden, dus ik zou het eigenlijk niet weten.
Ja, en ik had de gewoonte om altijd pintjes te drinken op nieuwjaarsrecepties, om eerlijk te zijn. Ja. Want de wijn is... Ja,
juist op die van een MR wouden ze geen rode wijn serveren.
Ja, dat was daar een statement. Ja. Ja. Ja.
Het is traditie hier dat we Belgische wijn drinken tijdens onze podcastopname. Maar ik las deze week dat de bierbrouwerijen het heel moeilijk hebben in ons land. Ook
en
de
dus jij geuze
stekerijen. Ja, en daarom dacht ik van ja, we moeten daar iets aan doen. En daarom heb ik deze Belgische wijngeuze van Drie Fonteinen meegebracht op basis van de wijndruif Spät Burgunder. Een Drie Fonteinen druif op de gezondheid van de bier- en geuzensector in ons land.
Dat is eigenlijk geen keuze van mijn hart, want mijn hart klopt in Vlaanderen. Maar het is wel een signaal. Een signaal over wat onze doelstelling is. Nooit meer Vivaldi, nooit meer een regering zonder meerderheid in Vlaanderen en nooit meer een premier. Nooit meer een premier die onze welvaart opoffert voor zijn carrière.
Ja, we beginnen met de grootste, de nieuwjaarsreceptie van N-VA. Je hoorde de voorzitter Bart de Wever, al sinds jaar en dag voorzitter van N-VA. Slaagde hij er nog in om de militanten te begeesteren?
Ja, eigenlijk wel. Het was geen, Bart Wever is geen slechte speecher uiteraard. Hè. Maar niet alleen de militanten heeft hij begeesterd, ook wel de media een beetje. Want dat vind ik toch steeds opmerkelijk. Bart Wever moet maar iets zeggen en dat wordt overal nationaal nieuws. Hoewel het eigenlijk niet echt iets nieuws was wat hij nu te vertellen had.
Ja, je hebt het dan over zijn idee om zichzelf uit te roepen tot kandidaat-premier van een zakenkabinet.
Ja, inderdaad. Terwijl hij in verschillende interviews maanden geleden al eens had gezegd, eventueel wil ik wel premier worden. En het zakenkabinet was toen een mini-kabinet. Dus het is iets wat veranderd qua naam, maar het blijft wel hetzelfde.
Pas op, hij laat ons niet vergeten dat hij de vorige keer kandidaat minister-president was. Dat is blijkbaar waar zijn hart klopte en klopt en zal blijven kloppen. Hij is dat toen niet geworden. Hij had dat perfect kunnen worden. Hij heeft toen gezegd van, ik blijf toch in Antwerpen. Nu zegt hij, ik wil wel premier worden, maar ferm tegen mijn goesting. Dus allee, de kans is niet groter geworden dat hij het ook effectief gaat doen.
Stel dat het niet lukt, is het dan over and out met De Wever?
Wel, je voelt Hannes heeft er ook een stuk over geschreven in de aanloop naar de nieuwjaarsreceptie. De Wever vuurt de troepen weer aan richting die fameuze afspraak met de geschiedenis, erop of eronder. Nu moet het land in een nieuwe plooi gelegd worden. Nu gaan we eindelijk België op orde zetten. Wat betekent België zo klein mogelijk maken? Veel naar Vlaanderen doen. En de reden dat hij in de politiek gestapt is, de reden dat zijn partij bestaat, 24 is het moment waarop dat moet gebeuren. Dat is niet de eerste keer dat we naar dat soort climax aan het toewerken zijn. Omdat ook al de zoveelste keer is, sluipt er ook in de rangen wel wat scepties. Van gaat dat eigenlijk, waarom zou het deze keer lukken als het al die vorige keren niet gelukt is? En je begint wel te voelen, de Wever zit 20 jaar op zijn stoel. Daar zit intussen een brede generatie van kopstukken. Het is al lang niet meer alleen de Wever, de N-VA. Ja, daar hoor je verdacht vaak het woord generatiewissel. Ja. Als het deze keer niet lukt, en pas op, ze gaan allemaal achter de Wever op de foto gaan staan om te zeggen, Bart, wij geloven in jou en we gaan jou meestuwen naar die glorieuze toekomst. Maar als het niet lukt, als er toch weer moet ingebonden worden, niet in de federale regering geraken. Ja. In de federale regering moeten stappen zonder geloofwaardige staatshervorming. Noem maar op. Als het niet lukt, dan hoor je het woord generatiewissel.
En dan staat een nieuwe generatie klaar. Ik las, Hannes, dat jij uitkeek naar wie het luidste applaus zou krijgen van die nieuwe generatie. Had je je applausmeter bij?
Nee, die had ik niet bij. Ik heb er wel nog aan gedacht om ze een decibelmeter...
De kopstukken zelf maken wel hun inschatting. Ja, ze hadden het goed in de gaten.
Ja. Het was, iedereen was daar eigenlijk naar aan het uitkijken. Wat wel grappig was. En dus effectief, Bart de Wever die overliep alle namen en hij maakte er zelf eigenlijk een beetje een applauswedstrijd van.
Graag uw steun voor een van onze trouwste en beste soldaten, Sander Lones. Onze lijsttrekker voor de Kamer, Theo Franke. Onze kopvrouw voor het Vlaams parlement, Zoël Demir.
En dus Zoël Demir en Theo Franken, dus die ook in het stuk naar voren kwamen als uiteraard de twee kampen eigenlijk wel binnen de partij, die kregen het luidste applaus en heel opvallend, hun naam werd ook gescandeerd. Dus langs de ene kant Zoël, langs de andere kant Theo, maar wel door een verschillende groep in het publiek. En dat vond ik heel opvallend.
Er zat een eigen spionkop mee eigenlijk.
Ja, inderdaad. Ja. En het stak ook wel een beetje af tegenover andere kopstukken zoals Jan Bon of zo, moet ik zeggen. Dat was redelijk pijnlijk.
Ja. Dus tegenwoordig moet je dat weten bij de N-VA, dat je dus je eigen spionkop moet meebrengen, want dat anders een beetje een triestige affaire wordt.
Dat zijn de twee grote namen van de volgende generatie, Franken en Demir. Zijn dat ook twee strekkingen binnen de partij, Lisbeth?
Wel, ze profileren zich in ieder geval anders en ze hebben zich ook een paar keer echt tegenover elkaar geprofileerd. Herinner je, Zoël Demir, binnen de Vlaamse regering, een van de meest zichtbare ministers, die zich op een aantal dossiers die wat atypisch voor N-VA waren, milieu, alles rond stikstof, noem maar op, die zich daar heel hard op geprofileerd heeft. En aan de andere kant had je dan Theo Franken, die daar in het iets wat rurale Lubbeek zit en die aan het capteren was dat niet alleen de boeren, maar eigenlijk wel breed, er een soort ongenoegen aan het groeien was over al die groene zottigheid. En moet de partij dat nu wel doen? En je voelde dat daar, dat die twee, we hebben het hier gehad, over al die zonsondergangen die Theo Franken op zijn Instagram gezwierd heeft, om toch meer aan te knopen bij het land en die profileren zich tegenover elkaar. Het zijn de twee meest zichtbare figuren. Ja. Het zijn de twee die heel duidelijk electoraal ook al een en ander bewezen hebben. En die alle twee heel dicht rond de zon Bart de Wever cirkelen.
Ja, maar vaak gaat het zo dat als twee honden vechten om een been, er een derde partij in beeld komt. Is er nog een derde of vierde strekking?
Goh ja, inderdaad. Het is zo. Ze hebben elk eigenlijk hun eigen parlementsleden ook die zo rond hen heen cirkelen. En je voelt nu wel dat die parlementsleden over elkaar beginnen praten enzovoort. Maar er zijn een aantal kopstukken, en ik heb er twee vernoemd inderdaad in het stuk, zoals Matjas Diependalen bijvoorbeeld en Sander Lones, die niet zomaar in een van die twee kampen te situeren vallen. Die hebben een eigen provincie ook, Sander Lones in West-Vlaanderen, Matjas Diependalen in Oost-Vlaanderen, Matjas Diependalen zit ook in die Vlaamse regering. Die hebben ook een eigen profiel wel een beetje uitgebouwd. Matjas Diependalen, ik noem hem altijd de echte Thatcher van Vlaanderen.
De neoliberaal.
Ja, dat is echt de neoliberaal. Veel neoliberaler dan Theo Franken bijvoorbeeld is. Dus die heeft zijn eigen profiel. En dat is wel iemand waar binnen de partij naar gekeken wordt. Van ja, als we stellen... Het is onder voorbehoud uiteraard, maar dat de strategie niet lukt. We gaan naar een scenario waarin Bart De Wever een stap opzij doet. Theo Franken of Zuhal Demir, een van die twee kiezen als bijvoorbeeld voorzitter van N-VA, dat zou tot een ongeziene polarisatie leiden en tot het achterstellen van één groep. Dus dan moet je wel naar zo'n figuur gaan kijken.
Dat zijn er ook twee met een heel uitgesproken stijl die binnen de partij voorstanders hebben, maar dus ook tegenstanders. Ja. Maar ook naar buiten toe heel dominant zijn in de beeldvorming. Niet altijd de beste relaties hebben ook naar andere partijen toe. Zeker Zuhal Demir heeft denk ik in die Vlaamse regering wel wat verbrand. Dus het zijn figuren die heel goed scoren omdat ze enigszins polariserend zijn, maar dat kan net ook in hun nadeel spelen.
Ja, en dus komen er ook andere figuren in beeld en hebben zo mooi eigenlijk vier tinten geel. Hè? Met wie van de vier klikt het best met Bart De Wever?
Ja, dat is een hele goede vraag. Hè?
Ja, dat is een hele goede vraag.
Ik merk dat ze hem eigenlijk zo dicht mogelijk tegen de borst proberen te drukken. Dat is natuurlijk omdat Bart De Wever blijft een van de protagonisten in dit hele verhaal. Hè. Het is niet zo dat we ooit gaan hebben dat Bart De Wever een stap opzij doet en dat de man dan de N-VA achterlaat en zich terug zal trekken in het stadhuis in Antwerpen om geschiedenisboeken te lezen of te schrijven.
En je ziet nu al de dynamiek om... iedereen wil Augustus zijn, hè? De keizer die na Bart De Wever komt. Ja. Niemand wil Brutus zijn, degene die... keizer van het podium duwt, hè? Die hem een mes in de rug steekt. Dus dat voel je heel hard. Ze beginnen allemaal met te zeggen van, ja, maar ja, allee, de Bart is onze, dat is alles, hè? Dat is onze vader. Hè? Dus het is een Bart die gaat beslissen. Ja. En iedere keer als we zeggen, er zijn misschien vier players op het veld, moet je eigenlijk zeggen, er zijn er vijf. Want ik denk dat Bart De Wever heel goed weet wat de dynamiek tussen die vier is. Heel goed weet wat dat hij doet als hij daar zo zijn applausrondje organiseert tijdens zijn nieuwjaarsreceptie.
Ja.
En goed aan het kijken is van ja, wat is hier de goede manier om, als ik het ooit moet overdragen, om dat op een treffelijke manier te doen, op een manier dat die partij, die toch heel groot geworden is, die een heel breed publiek aanspreekt, dat die bijeen blijft, dat die niet in frennekes uiteenvalt.
Ja, want ik had soms wel de indruk dat Bart De Wever de vier tegen elkaar uitspeelt. Heb jij ook die indruk?
Ja, die indruk heb ik wel. En er gaan verschillende verhalen de ronde van bijvoorbeeld het ondervoorzitterschap dan binnen de partij, dat een aantal keer op de agenda is gekomen de voorbije jaren, waar Theo Frank zich bijvoorbeeld kandidaat tegen heeft gesteld, dat De Wever toch een aantal fluisterende boodschappen de wereld heeft ingestuurd om ervoor te zorgen dat Theo Franken het niet wordt. Dus nu zitten daar twee mensen, Steven van de Put en nog iemand vanuit Oost-Vlaanderen die echt niemand kent. Dus ja, dat zijn twee redelijk onschadelijke pionnen, om het zo te zeggen.
De Wever heeft ze allemaal op hun beurt al wel eens op het schild gehesen. Ik bedoel, Sander Loones is ondervoorzitter geweest. Matthias Diependaal heeft ooit in de krant kunnen lezen dat hij wel eens minister-president zou kunnen worden. Zowel die meer net hetzelfde. Theo Franken is heel lang de poulain geweest. Ze zijn ook allemaal op bepaalde momenten terug gewoon op hun plaats gezet.
Ja.
Ze vertrouwen elkaar ook niet allemaal. Hè. Ik bedoel, we hebben daar die rare move gezien van Sander Loones. Die zei van oké, ik zal dan niet de kamerlijst gaan trekken. Ondanks het feit dat ik persoonlijk voor het ontslag van twee federale regeringsleden gezorgd heb. Ik zal wel verkassen naar het Vlaams niveau, zodat Jean-Marie de Dekker mijn plaats kan innemen. Die drie anderen zitten zich nu al heel de tijd af te vragen, wat heeft Sander daarvoor in ruil gekregen? Nee, welke afspraak heeft hij met De Wever gemaakt? En de enige die weet welke afspraken en beloftes en dingen er allemaal gezegd zijn tegen die vier, dat is De Wever zelf.
Eerste punt vandaag bij N-VA staat er een nieuwe generatie klaar, maar belandt de N-VA na de verkiezingen in de oppositie, dan zal het echt wel zaak zijn om de partij nog samen te houden.
Bart De Wever overkoepelt eigenlijk nu die verschillende strekkingen nog binnen zijn partij. Hij doet dat al jaren door de divide et impera verdeel- en heersstrategie. Ja, hij is daar heer en meester in. Maar het kan ook wel eens fout aflopen als zijn strategie niet landt na 24.
En je moet wel zeggen, die N-VA, dat is zo'n dominante factor geworden in de Belgische en de Vlaamse politiek, dat je, het zou kunnen zijn dat straks de hele partij, maar misschien zelfs ook in de andere partijen, ze nog heimwee gaan hebben naar de tijd van Bart De Wever. 20 jaar lang wist je wel min of meer waar je aan toe was met die N-VA, terwijl op het moment dat daar echt een slecht verkiezingsresultaat, moeilijke onderhandelingen, een halve opstand van de Tweede Rijk, ja, dan wordt dat een partij die een tijdje lang, ja, minder voorspelbaar zal zijn, andere kanten zou kunnen uitgaan. En dat is, ja, gezien haar dominantie in het Vlaamse landschap, ja, iets waar we best rekening mee houden.
Het punt van Impe.
Het moet terug over de essentie gaan, omdat 2024 een te belangrijk jaar is. Het is vooruit of het is achteruit.
Dat was de voorzitter van Vooruit een tijd geleden, Melissa de Prater. Wellicht zal ze dit weekend ongeveer hetzelfde vertellen, maar dan op een iets passionelere manier, mag ik aannemen, om de troepen te motiveren. Want dit weekend is het de nieuwjaarsreceptie van Vooruit. Jij gaat, Hannes, wie gaat mee?
Ja, inderdaad. Farid Almabroek, die is onze Vooruit-watcher. Dus die moet verplicht gaan en ik ga mee.
Ja, en waar is het te doen?
In Brugge, dus West-Vlaanderen. Meestal de prater is van West-Vlaanderen.
Een West-Vlaamse voorzitter, dan moet je in de regio blijven. Hè?
Een thuiswedstrijd voor Melissa de Prater, die er natuurlijk zal zijn. Maar de grote vraag is natuurlijk, zal Conor Rousseau er zijn? Komt Conor, Lisbeth?
Dat zal daardoor heel die receptie gronzen. Dat...
Ik heb al verschillende suggesties gedaan. Ze kunnen hem laten rondlopen in zo'n konijnenpak of zo.
Oh. Is er ook ooit zo eens door een papier gesprongen en dat ging dan niet goed kapot en zo?
Gewoon zo om de pers en de militanten bezig te houden.
Maar... Natuurlijk hebben we de vraag al gesteld en tenzij dat er nog iets groot veranderd is, is het antwoord nee. Conor zal daar
dus
niet zijn.
Dus hij stuurt zijn kat, hij komt niet naar de nieuwjaarsreceptie.
Maar hij stuurt zijn kat, hij komt niet. Ja. En ik denk dat ook gewoon de afspraak is. Het is vrij simpel, als Conor Rousseau op de receptie opduikt, dan gaat het alleen maar over Conor Rousseau. En dan gaat het alleen maar over de vraag of hij nu die lijst gaat trekken of niet. En dat willen ze toch vermijden, want ze willen...
Dat zal sowieso een beetje het geval zijn.
Maar... Conor Rousseau op de nieuwjaarsreceptie, maar hij gaat toch opkomen in juni?
Wel, die vraag moet nog altijd beantwoord worden. Er is gezegd januari, februari. Eigenlijk, ze hebben nu de nieuwjaarsreceptie. In begin maart hebben ze een ideologisch congres. Daartussen moet het gebeuren. We dachten een goede maand geleden allemaal van ja, natuurlijk gaat hij die lijst trekken. Bedoel, het is nog een eeuwigheid tot aan die verkiezingen. Hij heeft zelf gezegd, iedereen heeft gezegd dat er een tweede kans kan. Maar ja, de laatste tijd, met alles wat we horen, zouden we stil aan ons geld
dus
durven inzetten.
Het stemmenkanon Conor Rousseau zou
gaan
geen kandidaat zijn in
juni. Waarschijnlijk aan de kant laten. We moeten nog met 24 woorden spreken, want hij gaat het zelf beslissen en we kunnen niet in zijn hoofd kijken. Maar je voelt dat de partij die anderhalve maand geleden en een maand geleden bezig was met oké, wat is het vroegste moment ongeveer dat we hem terug op het podium kunnen hijsen, intussen aan het doordenken is en merkt dat het eigenlijk niet zo makkelijk is om dit op een goede manier te doen voor die verkiezingen.
Ja, de partij houdt er dus rekening mee dat hij niet opkomt. Zo versta ik het, Hannes.
Ja, inderdaad. En dat is eigenlijk omdat ze een beetje in een gescheten positie zitten. Hè?
We noemen dat een catch-22, Hannes.
Ik noem het altijd gescheten, maar bon. Dus als ze hem terughalen voor die verkiezingen, ja, dan dreigen ze in hetzelfde scenario te komen als hij gewoon had blijven zitten. Namelijk dat het terug volledig over Conor Rousseau gaat en bij uitbreiding over dat incident, die racistische uitspraken daar in Sint-Niklaas. Dus ja, zo willen ze eigenlijk niet naar die campagne. Ja, langs de andere kant, als ze hem thuis laten, is het inderdaad wel hun stemmenkanon. Hè. Freya van den Bossen zei het, een spitse die je op de bank zou laten. Wat ook niet evident is, natuurlijk.
Een hele moeilijke positie. Wat zegt hij eigenlijk zelf, Conor Rousseau? Heb je nog contact
geen
met
idee.
Hem gehad?
Niemand van ons heeft contact met hem. We begrijpen dat ook de afspraak met de partij is dat hij met geen journalisten communiceert. Ja. En dus niemand kan in zijn hoofd kijken. Maar ja, de partij probeert zelf de scenario's door te denken. En weet je nog, een tijdje geleden was er die eerste peiling.
Ja.
Net na alle ellende, toen hij al van het veld verdwenen was. En dat was zo'n beetje de thermometer om te weten, ja, vooruit zonder Conor Rousseau.
Vooruit kreeg dat, een tik, maar die was nu ook weer
is
niet.
Dat dan, gaat hij dan ook bij de partijtjes zitten die zo aan de verkeerde kant van de 10% gaan zitten? Of blijft er iets over van wat er opgebouwd is? En ik denk dat we toen de peiling geanalyseerd hebben als... Ja, het had erger kunnen zijn.
Ja, het was een tik, maar het was geen knock-out.
Ja, ze zaten 13-14%, een paar procenten minder. Maar, en we horen dat nu ook wel in de partij, dat de rechtanalyse wel was van oké, we hebben dus een zekere basis opgebouwd. We zakken niet helemaal weg. We kunnen dus verder gaan op wat er opgebouwd is. En daar komt nog bij dat ze intussen ook wel doorhebben. Ja, op het hoogtepunt kon er misschien gedroomd worden van 20%. Maar het is niet als Conor Rousseau nu terugkeert dat de partij vrolijk weer doorstroomt naar 18-19%. Dat is, daarvoor is er te veel gebeurd en is ook Conor Rousseau te beschadigd geraakt. Niet bij de militanten van de partij, maar wel bij de linkse kiezers. Daar, ja, daar merken ze toch ook wel dat niet iedereen hem daar zijn nacht in Sint-Niklaas al vergeven heeft.
Ja, de partij houdt dus rekening met een nabije toekomst zonder Conor Rousseau. Wat zegt Rousseau zelf eigenlijk? Ben jij in zijn omgeving eens gaan rondhoren?
Goh, in zijn omgeving wel. Lisbeth zei het al, er is geen enkele journalist die op dit moment contact heeft met Conor Rousseau. Maar wat ik wel hoor bijvoorbeeld in zijn omgeving, is dat hij eigenlijk aan de slag is. Dus het is niet zo dat hij gewoon thuis zit.
Hij heeft een andere job.
Met zijn vingers te draaien. Hij heeft een bedrijfje opgericht waarmee hij communicatie voor een aantal mensen verzorgt, vooral in Nederland. Waar hij echt met zijn capaciteiten digitale communicatie aan de slag gaat. Dus hij is wel met andere dingen bezig. Dus hij heeft misschien de politiek niet echt nodig, hoewel hij uiteraard een politiek beest is, dat al van kleins af aan in die partij zit en hij wil ooit premier worden, werd er altijd gezegd.
Je voelt ook, het verhaal is veranderd. Hè? En niemand weet hoe hij zich daartoe verhoudt. Conor Rousseau was degene die uit het niets kwam, heel jong, een zieltogende partij overnam, die binnen de kortste keren eigenlijk vernieuwd had en zag stijgen in de peilingen, die naar die 20% probeerde te stuwen en zelfs op het punt al zat van, om zichzelf als kandidaat premier in de markt te zetten. Dat is een verhaal van een hele steile stijgende lijn. Heel dat verhaal is weg natuurlijk. Ja. Als hij nu terugkomt, dan gaat hij dat stukje boetedoening moeten gaan. Hij zei dat hij aan zichzelf ging werken. Dan moet je dat gaan duidelijk maken hoe dat je dat gedaan hebt. Je moet daar op het tweede plan gaan staan, want er staat nu een nieuwe voorzitter. Die gaat niet zomaar aan de kant gaan. Je moet daar zo'n beetje tweede viool, dat verhaal dat je zelf opgestart hebt, dan toch in handen van andere mensen geven, zonder daar dan de schoonmoeder te zijn. Het is geen makkelijke positie en het is een vrij korte periode om dat allemaal weer recht te krijgen natuurlijk.
Ja, als ik het jou zo hoor vertellen, dan moest ik meteen aan het beeld van Icarus denken, maar dat mocht niet van Bart de Wever.
Van Bart de Wever mocht dat niet. Het is wel opmerkelijk in Dag Allemaal, zegt Bart de Wever, dat hij eigenlijk bijna hoopt dat Conor Rousseau terugkomt. Dat is opmerkelijk, want hij heeft geen goed woord voor gelijk wie anders. Ik geloof dat de cover is, Conor moet terugkomen, de crew is van het padje af en Magnet is... Ja, crimineel.
Best voor Vlaanderen.
Ja, zoiets. Dus er is één lichtpuntje en dat is Conor Rousseau, die hij dan met Bellerophon vergelijkt. Want ja, Icarus had het nadeel dat hij gevallen is, maar mors dood was. Dus daar kan je niet zo heel veel meer mee in een campagne.
Ik denk dat Conor Rousseau vooral zelf zal beslissen wat hij Icarus is of niet.
Oké, tweede punt bij vooruit. Houden ze steeds meer rekening met een nabije toekomst zonder Conor Rousseau? En het zou wel eens kunnen lukken zonder Conor.
Wel, er zijn twee elementen in dit hele verhaal. Hè. Dat is dat de partij, mocht Conor Rousseau terugkomen, met een heel moeilijk verhaal naar de verkiezingen gaat. En er is het tweede, Conor Rousseau zelf, die sowieso al niet, in wiens natuur het sowieso al niet ligt om de tweede viool te gaan spelen, de hemelbestormer, die plots het podium aan Melissa de Prater gaat laten. Ik denk dat dat ook heel moeilijk zou zijn.
In het finaal zal het Conor Rousseau zelf zijn die het voor een groot stuk beslist. Maar wat je wel, dat betekent niet het einde van Conor Rousseau, voor alle duidelijkheid. Hè. Je voelt eigenlijk dat, je hebt de gemeenteraadsverkiezingen in oktober, maar zelfs al eerder. Stel je voor, die onderhandelingen lopen goed, vooruit zit in een regering of in twee regeringen. Daar moet de minister aangeduid worden. We weten dat je minister kan worden zonder op de lijst gestaan te hebben. Of Melissa de Prater zou minister kunnen worden. Dan is het voorzitterschap weer vrij. En zal niemand protesteren als Conor Rousseau daar dan terug gewoon zijn plaats claimt.
He's back, bitches. Het blijft een optie, maar misschien niet voor de verkiezingen.
Alleen de timing van die tweet of van die Instagram-post, daar is nog discussie over.
Het punt van Impen.
Elke bijdrage is totaal niet correct. Dat wij als wij onze winkelkar in Colruyt gaan inkopen gaan doen, wij betalen meer een BTW dan dat Colruyt gewoon belastingen betaalt. Dus ik zou zeggen, verlaag die een BTW naar 0% rond basisbehoeften en doet Colruyt en veel andere bedrijven bijbetalen.
Kolruit betaalt te weinig belastingen volgens de voorzitter van PvdA, Raoul Hedebouw. Die had 0,27% ergens op een jaarrekening zien staan, maar het bleek te gaan om maar een klein deeltje van het bedrijf, want in totaal komt Kolruit wel degelijk aan, wat was het, 24,8%
25% benootschapsbelasting.
Ja. Oeps, Lisbeth, hebben we hier nu te maken met fake news?
Het is het soort dingen die je perfect kan factchecken. En dan, wat zei 0,27% dat ze betaald hadden. Daar is denk ik ongeveer iedereen opgesprongen. Met denk ik de eerste vraag van, kan dat überhaupt kloppen? En toen bleek het toch een stuk ingewikkelder te zijn. Dan heb je het over de moedervennootschap en de holding en dan de dochtervennootschappen. En dan blijkt dat daar al heel wat belastingen betaald waren, eigenlijk de reguliere tarieven. Er zat ook nog wel, daar moeten we ook eerlijk in zijn, een Luxemburgse constructie.
Ja.
Die onder fiscale optimalisatie valt. Maar ja, het pikt natuurlijk lekker. Hè? Minder dan 0,3% belastingen betalen als we allemaal een groot deel van ons loon toch naar belastingen zien vloeien. Ja, dan zit je op een PvdA-nieuwjaarsreceptie zeker. Hè? Als ze daar verontwaardigd over worden.
Maar hoe kan het dat je op een nieuwjaarsreceptie toch zo'n een feitelijke fout maakt?
Ik denk dat ze gewoon veel te snel zijn geweest en gewoon zomaar een multinational hebben willen zoeken, daar 1 jaar rekening van hebben gezien, daar gewoon het getal 0,27 hebben zien staan en dan gewoon de rest van het werk vergeten doen zijn en dan sprong iedereen daarop en dan zijn ze een uitvlucht beginnen zoeken eigenlijk, sorry, want daar komt het op neer. Er is inderdaad een Luxemburgse dochterorganisatie die amper belastingen betaalt, dat klopt wel, maar dat is een fiscaal achterpoortje dat je vanuit hun oogpunt inderdaad ook wel zou kunnen gaan aanklagen. Maar dat had er in C niks mee te maken.
Ja.
En pas op, je kan zelfs iets cynischer lezen, dat het voor Raoul Hedebouw op zich niet zo slecht uitkomt. Iedereen op...
Interesseert hem niet.
Daar is iets gezwierd in de zaal, daar is groot applaus geweest. De achterban vindt sowieso dat hem gelijk heeft. Is er mee op ter zake geweest? Is er mee in alle kranten geweest? En dat gebruikt hij dan om dat als aanloopje te nemen naar waar ik het eigenlijk over wilde hebben. Zijn al die systemen waar multinationals van kunnen profiteren en... dat dan tegenover de gewone werkmens zetten.
Ja.
Dus hij probeert, de fusée is act 1, en vervolgens gaat hij naar act 2, zijn het vertrouwde discours van, dit is niet rechtvaardig, hier willen we met de PvdA, dit willen we rechttrekken, willen we verbieden, en we gaan achter de grote bedrijven aan.
Ja, het voorbeeld dat hij neemt is een heel groot bedrijf, Colruyt, maar wel een bedrijf met een heel... positief imago op het vlak van duurzaamheid, op het vlak van personeelsbeleid. Is dit een ongelukkig voorbeeld, vind je?
Hoe bedoel je ongelukkig?
Hij net Colruyt kiest?
Ik denk dat het vooral gewoon populistisch is dat hij multinationals tegenover werknemers wil plaatsen en daar gewoon de feiten naar zijn eigen hand zet en op een populistische manier, want dat is wat Raoul Hedebouw wel vaker doet, daar die feiten naar zijn hand zet en zo een heel gemakkelijke boodschap, dat is bijna een hondenfluitje.
Maar je zou kunnen zeggen, communicatief had hij misschien een bedrijf kunnen kiezen dat iets meer al dat stigma met zich meedroeg van eigenlijk een beetje corporate klootzakken te zijn.
Een Amerikaanse multinational bijvoorbeeld.
Colruyt heeft heeft hard gewerkt aan zijn imago in Vlaanderen, dus het was een moeilijke om tegenop te boksen, maar ja, daar gaat het bij Hedebouw niet om. En laat ook eerlijk zijn, Hedebouw heeft geen enkele ambitie om straks tot op de comma juist een begroting te becijferen. Machtsdeelname is dit daar allemaal niet aan de horizon. Hij wil zijn thema's op de agenda zetten. En ja, we leven nu eenmaal in tijden dat je dat dus ook kan, door iets waanzinnigs fout te zeggen, dat dan niet terug te nemen, want dat is iets wat ze intussen ook allemaal geleerd hebben. Zeg nooit van, oeps, we waren fout.
Ja.
Nee, zeg van, het is wat we altijd bedoeld hebben, en maak je punt gewoon nog eens.
Ja, hij wil zijn punt maken en zijn punt op de agenda zetten, en hij slaagt erin, we praten erover, en dus dat wijst erop, PvdA speelt echt wel mee.
Ja, ze staan natuurlijk ook wel redelijk hoog in de peilingen, hè? Ook in Franstalig België, en ja, je merkt dat sommige zweeppartijen, wordt dat dan genoemd, hè? Zoals Vlaams Belang bijvoorbeeld ook één is op bepaalde thema's.
Ja, een partij die punten op de agenda wil zetten, maar niet wil deelnemen aan de macht.
Ja, inderdaad. Vlaams Belang zegt nu wel dat ze willen deelnemen aan de macht. De PvdA, ik denk niet dat we die van enige machtspartijambities kunnen betichten.
Nee.
Maar dus dat is hun doel, hè. Echt dingen op die agenda gaan zetten. En inderdaad, zoals Lisbeth zegt, dan doet het er aan zich niet veel toe, hè, wat je zegt.
En ze willen hun voetafdruk vooral in Vlaanderen nog vergroten. In Wallonië is die al groot, in Brussel is die groot. Ja, als ze daar nog veel groter worden, riskeren ze toch eens in de regering te sukkelen. In Vlaanderen is er nog wel grondgebied te veroveren. Ja. Ja. Dus in die zin moet je ook misschien...
Hoewel in Vlaanderen niemand voor Heidebouw kan stemmen, want hij komt op in Luik. Hè?
Nee, maar voor de partij, want het is ook een partij die het ook voor een groot stuk moet hebben van ja, de populariteit van de ideeën, het imago, het anti-establishment zijn, het radicale. Eerder dan van 27 kopstukken die iedereen zou kennen.
Ik
natuurlijk.
Vind altijd mooi wat Paul Magnet zegt over de PvdA-PTB, dat die eigenlijk gewoon de rol van de vakbond hebben overgenomen. En dus,
in veel gevallen ook gewoon de vakbond hebben overgenomen. Maar,
ja, allee, nee, inderdaad. Ja. Maar dat je die niet echt serieus kan nemen als politieke partij, als in die gaan beleid maken en inderdaad gaan dus een begroting op orde zetten en elk voorstel dat ze doen moet becijferd zijn. Nee, dat is gewoon een partij die voor de werknemer wil vechten en daar, ja, als je voor die werknemer gaat vechten, ook een vijand nodig hebt en dat is in deze de multinationals.
Ja. Nu, we weten dat hij een trouwe luisteraar is van deze podcast, ah, ja, Raoul Heidebouw, dus hij wil de volgende keer zorgen dat uw cijfers beter kloppen.
Goed gepopulist, Raoul.
Oké, ik ga er een punt over proberen te maken. Het was een serieuze uitschuiver van PvdA die daarmee bewijst dat het hen te doen is om punten op de agenda te zetten, maar zeker niet om deel te nemen aan het beleid, wel om door te breken in Vlaanderen.
Well, we zijn daar een hele week over bezig geweest. Hè. Het punt van PvdA dat al die multinationals te veel fiscale voordelen hebben. Dat punt is gemaakt, dat punt is doorgedrongen en daar zal een publiek voor zijn. Dus missie geslaagd, maar helaas, ja, zoals dat in deze tijden te vaak gebeurt, op basis van fout rekenwerk.
Het punt van Impen.
Punt gemaakt en ook jullie punten zijn gemaakt. Er zijn nog een paar recepties te doen, zeker deze week. Die van Groen moet nog komen.
Ja, dat is binnen 2 weken. Hè. Dus ja, ik heb nog wel werk voor de boeg.
Daar kan je misschien zo'n drie fonteinen vinden, want dat is puur natuur. Hè. Dat is biodynamisch, heel artisanaal. Maar dat heeft natuurlijk zijn kost. En het is moeilijk concurreren met de grote spelers. En er wordt ook minder en minder alcohol gedronken. Hè. Ik stel dat hier ook vast trouwens tijdens deze podcast elke week. Kom ik met schitterende flessen die maar niet leeg raken.
Sorry. Het is vroeger op de dag, Jeroen. Vroeger was het s'avonds laat en dacht je van, god, hierachter kunnen we gaan slapen. Nu zitten we vroeger op de dag en moeten we het...
Maar het is bij mijn Cola Zero, sorry.
Dan moeten we het met ceremonieel nippen doen. Maar het is lekker.
Het is een fantastische drie fonteinen druif. Bedankt voor de punten. Dit was het punt van Impen, een podcast van het Nieuwsblad. Je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Liesbeth van Impen, van Hannes Heindricks en van mezelf, Jeroen Roppe. Dank aan de VRT voor de audioquotes, aan Pieter Schevers voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage, aan Nick Buschots voor het beeld en aan Bert Heijvaart voor de productie. Tot het volgende punt van Impen.